Goedemorgen, broeders en zusters. Wij danken de Heer dat wij mogen wandelen in het licht, bad onze broeder. Dit is ook zo, dat wij mogen wandelen in het licht. Want licht is leven. En als je niks ziet, dan heb je geen leven. En dan leef je in een duistere wereld. Maar wij hebben gelukkig dat licht in welk wij kunnen wandelen. Want onze Heer en Heiland. Dus niet mijn onderwerp, dat schoot me alleen te binnen in verband met het zingen van dit lied. Net zoals wij mogen zingen van grote dingen. Ja, wij mogen ook spreken van grote dingen die de Heer in ons nu doet en waar we ook nog naartoe geleid worden. Onderwerp waar ik voor heb gekozen en daarvoor wil ik straks met u openen 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Dat zal ik wel noemen heilig, zalig, rein. Want als ik u nu vraag, bent u heilig? Dan zal het antwoord toch heus wel zijn, jawel. Wij zijn heilig. En niet zoals een Rooms-Katholieke buurman die ik een keer had. Dat was nog toen ik in Duitsland woonde. Die zei tegen mij, de enige levende, hier op aarde rondlopende heilige, dat is de Heilige Vader. Dat is de paus. Alle andere heiligen, die zijn dood. Die zijn allemaal gestorven. En bovendien, je wordt pas heilig gesproken door de paus nadat je gestorven bent. En datzelfde is, of nog erger is het, wat zaligheid betreft. Kijk, wat heiligen betreft, er zijn al een aantal heiligen in de Rooms-Katholieke wereld, van de heilige Andreas en de heilige Christophorus en de, nou noem maar Sint Maarten en Sint Nicolaas ook daarbij. Daar zijn er een hele, ja, zijn er heiligen. Maar die zijn allemaal pas heilig verklaard nadat ze de dood ingegaan zijn. En wat zaligheid betreft, of wat zalig zijn betreft, is het dan nog erger. Want zalig gesproken worden kan je ook, maar moet je ook eerst dood zijn en er moet in je leven nog een wonder gebeurd zijn. Dan moet je, weet ik niet, je kon niet zien, je was blind en opeens kon je weer zien. Of je was kreupel en opeens kon je weer lopen. En dat is dan een wonder wat gebeurd is en achteraf is het dan aan de zogenoemde Heilige Vader om je dan ook nog niet alleen heilig, maar ook zalig te spreken. Doordat een wonder gebeurd is. En dit wonder, broeders en zusters, daarvan weten wij, wat ons betreft, is dit wonder gebeurd. Namelijk die genezing. Namelijk dat wij dood waren en opeens, doordat wij tot geloof gekomen zijn, levend geworden zijn. Maar dat is niet pas nadat wij hier overleden zijn, letterlijk overleden zijn. Nee, omdat wij tot geloof gekomen zijn, heeft de Heer ons, die ons, nou ja, door zijn dood, alle mensen door zijn dood, dood verklaard heeft, de facto. Want indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Daarmee zijn alle mensen dood, de facto. De jure sowieso, voor de Heer. Opdat degenen die leven, dus dan moeten ook welke zijn die leven. En dat zijn degenen die in Christus zijn. Maar die zouden dan niet meer voor zichzelf leven, maar voor dien die voor hen gestorven en opgewekt is, zegt 2 Korinthe hoofdstuk 5. En indien wij door de Heer opgewekt zijn en zijn leven gekregen hebben, zijn wij ook heilig. Want dat wonder is zoals gezegd gebeurd. En zalig zijn we ook nog. Ik zal het nader uitleggen. Door wedergeboorte. Door opstanding uit de dood. En onze broeder verwijst met recht op een doopdienst waar men dat kan demonstreren aan anderen, aan broeders en zusters. Dat men met de Heer is opgestaan. Daarom gaat men dat watergraf in en wordt er weer uitgehaald. In de zin van dat men daardoor nieuw leven heeft ontvangen. Namelijk het leven van onze Heer en Heiland. En dat is met ons allemaal al gebeurd. Dat wil zeggen, we hebben dat leven van Christus. Wij hebben zijn geest in ons, toch? En daarmee zijn wij heilig. En daarmee zijn wij ook levend en heilig. En wat ik daarmee wil zeggen is dat de Heer ons daardoor ook een identiteit gegeven heeft. We weten nu wie we zijn. nadat wij nieuw leven ontvangen hebben. We zijn een kind van God. Hij heeft ons opgewekt, heeft ons zijn leven gegeven. En daarmee weten we van wie wij vandaan komen. Daarmee weten wij ook door het woord waar we naartoe gaan. Of waar hij ons al geplaatst heeft. En wat die grote dingen zijn die ons te wachten staan, toch? Dat hebben wij allemaal en daarom zijn wij heilig. En vooral heeft hij ons door zijn leven, ik zeg al, identiteit gegeven, maar hij heeft ook ons leven zin gegeven. Een doel. We weten waar het naartoe gaat. We weten dat hij ons leidt naar de prijs der roeping Gods. En dat schiet me te binnen, omdat ik kijk meestal, als ik dan thuis ben, kijk ik meestal de wereld draait door. Dat vind ik altijd leuk, omdat de wereld ja sowieso doorgedraaid is, vind ik dan zelfs. En daar was dan een filosoof, begin vorige week was dat ergens, en die van Nijkerk, die vroeg hem dan ook, hey, ja, dat is grappig, dat is een mooie vraag, de zin van het leven, wat is dan de zin van het leven? Nou ja, zei hij, niks. Oh, nou, dan zei hij nog wat anders, die filosoof, en ik heb het niet zo met filosofen, maar ik vond het wel grappig hoe men zoiets kan zeggen. Hij zegt hij gewoon, nou, de zin van het leven is troost te vinden in het feit dat het leven zinloos is. Ja, dit is filosofie. Kijk, het leven heeft geen zin. Nou ja, als het dan een zin heeft, dan vindt men ergens troost daarin dat het leven geen zin heeft. Ja, daar kunnen alleen maar filosofen op komen. Ja, maar dat heeft hij letterlijk gezegd. En dan dacht ik, nee, kijk eens, wij hebben wel zin. Waar die gelijk in heeft. En daar lezen wij de prediker. En dan zeggen wij in de prediker staat dat alles in deze wereld ijdel is. Nutteloos en zinloos. Ja, dat is ook zo. Dit leven is ijdel. Het gaat allemaal voorbij. Maar je moet troost vinden dat dit leven zo zinloos is. Dat de zin van het leven is. Nou, dat kan ik niet begrijpen. Maar wat ik wel kan begrijpen en wat u en ik ook gedaan hebben is, wat de apostel Paulus in Athene predigt als hij door de straten gaat en als hij al die afgodsbeeldjes ziet die daar in Athene staan en voor die heilige en voor die overal nog een altaar. En hij legt de mensen dan uit dat daar, omdat er nog één altaar stond die gewijd was aan de onbekende God, daar legt hij uit wie die onbekende God is. En dan zegt hij ook waarom wij überhaupt hier op aarde zijn. Wat is dan de zin daarvan dat wij hier op aarde geboren worden en hier rondlopen? Dat zij de Heere zouden zoeken. Want die laat zich vinden. En dat hebben wij gedaan. En waar wij, u en ik, de Heer gevonden hebben, heeft hij ons automatisch zin gegeven, inhoud gegeven. We zijn niet leeg en nutteloos. Hij heeft ons zijn leven gegeven dat u en ik allemaal via zijn woord hier in het hart hebben. En daarmee hebben wij een identiteit als kinderen Gods en leven wij. En bovendien zijn we ook nog heilig en zalig. Kijk, als u leest wat de apostel Paulus, of hoe hij begint in de, bijvoorbeeld in de Colossensenbrief of in de brief aan de Filippenzen, daar schrijft hij meteen aan de heiligen die te Filippi zijn of die te Colosse zijn. Heilige broeders. Hij noemt ons al heiligen. En dat is ook waar, want we zijn heilig. Want het gebed van de Heer Jezus zelfs, u kent wel al het zogenoemd hoge priesterlijk gebed. In de nacht waar hij verraden werd, heeft hij, nadat hij een hele lange redevoering gedaan heeft aan zijn discipelen, beginnend bij Johannes hoofdstuk 14, komt hij in hoofdstuk 17 aan een gebed waar hij tot God de Vader bidt. En waar hij zegt, ik heb het werk gedaan dat u mij gegeven heeft, ik heb uw naam bekendgemaakt. En dan spreekt hij over zijn volgelingen, zijn discipelen. En dan zegt hij gewoon, wat die discipelen betreft, ik wil niet dat je ze wegneemt, dat u ze wegneemt uit deze wereld, maar ik wil dat gij hun bewaart van de boze. En dan komen die woorden die ik nu bedoel, waar hij zegt, heilig ze in uw woord is de waarheid. Johannes hoofdstuk 17. Heilig ze in uw woord. Een gebed dat de Heer Jezus deed voordat hij gekruisigd werd en voordat hij uit de dood werd opgewekt. En wat dacht u of dat gebed vervuld is? En dan zeg ik ja, dat is vervuld. Hij werd uit de dood opgewekt. Hij ontving eeuwig leven als eerste van de nieuwe schepping. Zijn leven is zijn geest, daarom noemen we die ook Heilige Geest. En hij heeft ons, die geest, dit leven gegeven. Die Heilige Geest. En daarmee zijn wij, wat de geest betreft, heilig. Heilig ze in uw woord. Uw woord is de waarheid. En waarheid, ja, waarheid is leven. Zijn woorden zijn leven. Dat zegt de Heer Jezus toch? Mijn woorden zijn geest en leven. In Johannes 6 ergens staat dat. En dit is wat hij ons gegeven zegt, gegeven heeft. En als hij dan ook nog zegt, ik ben die weg, de waarheid en het leven, dan is het allemaal rond. Daar kunnen we geen twijfel aan hebben dat hij ons die geest, zijn leven gegeven heeft. En dat we daardoor ook geheiligd zijn. Nou ja, volgende stap, zijn we dan ook zalig? Ja, we zijn ook zalig. Moet ik even naar het hoofd doen. Ik dacht dat het 1 Petrus is. Nee, 2 Petrus, hoofdstuk 1. Waar staat, genade en vrede worden vermenigvuldigd. Genade en vrede, kenmerken van het nieuwe verbond, die worden steeds meer en meer, waardoor? Door de kennis van Jezus Christus. Voor de kennis van God en zijn Zoon Jezus Christus, maar daar is geen verschil. Dus genade en vrede worden vermenigvuldigd door de kennis van onze Heer. Door de gemeenschap die wij met onze Heer hebben, worden genade en vrede steeds meer. En dan staat er over hem, de welke ons alles geschonken heeft, wat tot het leven geschonken, gratis, voor niks hebben we dat gekregen. Alles geschonken heeft, wat tot het leven en de Godzaligheid behoort. Er staat er nog bij, we hebben de grootste en dierbaarste belofte gekregen. Uit genade heeft hij ons gegeven. Alles wat hij te geven heeft. Als dan iemand vraagt, ja, wat is dat dan, wat hij ons alles gegeven heeft, wat tot de Godzaligheid behoort? Nou ja, dan zeg ik, lees maar Efeze hoofdstuk 1. Daar vind je 7 zegeningen. Daar vind je elke zegening in de hemel in Christus die u en ik ontvangen hebben. Alle zegeningen die er zijn, heeft God ons gegeven. Dat is zaligheid. Daarmee zijn wij zalig. Zalig geworden in hem. De grootste en dierbaarste belofte. En dat geldt voor u en voor mij. Want natuurlijk is het zo dat de zaligmakende genade Gods, ik ben bij Titus nou, de brief aan Titus, de zaligmakende genade Gods is verschenen wel aan alle mensen. Maar niet alle mensen hebben daar iets van. Want je zou wel tot geloof moeten komen. Om van die zaligmakende genade ook in dat nieuwe leven gebruik te kunnen maken. Want die zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Schrijft de apostel Paulus aan Titus. Dus diegenen die geloven, die worden onderwezen door die zaligmakende genade Gods. Hoe zij matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze wereld. En nogmaals, begrijpt u mij goed, als ik het heb over wij zijn heilig, wij zijn zalig, wij zijn rein, dan heb ik het over ons geestelijk leven, dan heb ik het over de geest. Dat is gebeurd. Daar zijn wij zalig, daar zijn wij heilig, daar zijn wij rein en dat is gebeurd door de opstanding van de Heer Jezus Christus die ons zijn opstandingsleven gegeven heeft en daarmee heeft hij ons geestelijk helemaal rein gemaakt, zalig gemaakt en geheiligd. Wat onze praktische wandel betreft, en daar had onze broeder het ook net zo over, en daar hebben we ook liederen over gezongen, daar is dat, ik noem het maar wat onze ziel betreft, hè? Zo noemt de Bijbel dat ook, onze praktische wandel is onze ziel. We hebben geest, ziel en lichaam. Wat onze geest betreft, wedergeboren, leven van Christus, heilig, zalig, rein. Wat ons praktische wandel betreft, nadat wij tot geloof gekomen zijn en hij ons zijn leven gegeven heeft en wij dit leven ook nu zouden leven, elke dag. En dat duurt heel lang, hè? Dat is eeuwig leven. Wat dat betreft, daar is het een ander verhaal. En daarom had ik gezegd, ik wil graag naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 gaan. Want in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 hebben de vertalers in mijn Bijbel bovenop geschreven: vermaning tot heiligen wandel en onderlinge liefde. En daar staat dan in vers 1 van 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Voortstaan broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Dus overvloediger worden in het behagen van God. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Zeg ik meteen weer, hey, net heb ik nog geprobeerd duidelijk te maken dat we toch heilig zijn. En nu staat, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Is dat dan wat anders? Nogmaals, wat onze geest betreft, wat ons nieuw leven betreft, zijn we heilig. En nu gaat het over onze wandel. Over die heilige wandel waar het de wil van God is dat wij heilig gemaakt worden in onze wandel, in ons praktisch leven. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. En ik spring nou naar vers 7 en 8. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zodan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Die dit verwerpt, verwerpt geen mens, maar God. En die is het die ons zijn heilige geest gegeven heeft. Nou, ik ga weer terug naar vers 1. Want daar staat ja, voortstaan. En als er voortstaan staat, dan moet dat toch betrekking hebben op iets wat daarvoor al uitgelegd was. Anders zou het niet heten, voortstaan. Dus, en die betrekking is minstens dat gebed wat de apostel Paulus vanaf vers 11 schrijft aan de Thessalonicenzen. Want daar staat in vers 11 van 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3, doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. En hier stop ik even, want als ik het lees, dan schiet me eerst maar weer te binnen. Daar zijn er ja welken die denken altijd dat er verschillende personen zijn, weet je? God de Vader als persoon, de Heer Jezus Christus als persoon en dan nog de Heilige Geest als persoon, wat natuurlijk onzin is. En wat ik leuk vind is, of de vertalers dat bewust gedaan hebben of niet, weet ik niet, maar als God de Vader en de Heer Jezus Christus, als er zo'n groot verschil zou zijn en als dat er twee personen waren, dan had er niet richten moeten staan, maar richten, meervoud. Maar kijkt u maar, ze hebben gewoon, ik denk misschien ook bewust, enkelvoud geschreven, wat ook klopt. Want de Heer Jezus Christus, daar wordt ons in de schrift duidelijk gemaakt, en dat weten u en ik ook, hij is onze grote God en zaligmaker. Titus 2, wij verwachten onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. 1 Johannes 5, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. De Heer Jezus Christus, die het beeld is des onzienlijken Gods. Of die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Het beeld van God, dat is de Heer Jezus Christus. Als God zich vertoont, als God gestalte aanneemt, dan neemt hij gestalte aan in de Heer Jezus Christus. Die onze grote God en zaligmaker is. Heiligmaker en zaligmaker wat onze wandel betreft. En daar zijn we nu eigenlijk mee bezig in dit hoofdstuk. Doch onze God en Vader zelf, namelijk onze Heer Jezus Christus, want die is het die het doet, die het beeld Gods is en die de bouwer is, die de uitvoerder is van dit onbekende, onzienlijke wezen. Want God is bewoont een ontoegankelijk licht. Niemand heeft ooit God gezien, is onkenbaar. De Zoon maakt hem ons bekend en die is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En die richten onze weg tot u, schrijft apostel Paulus. Hij zegt, die is het die het doet, de Heer Jezus Christus. Die richten onze weg tot u. Waarom? En de Heere vermeerderen u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkander. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Voor onze God en Vader in de toekomst. Perusia, aanwezigheid, letterlijke aanwezigheid, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dus wat ik over vers 12 en vers 13 eerst wil zeggen, dat hij heel nadrukkelijk staat, de Heere vermeerderen u, hij maken u overvloedig in de liefde. Onze broeder had Romeinen hoofdstuk 12 genoemd, die onderlinge liefde, En dat we vurig van geest zouden zijn, mededeelzaam zou zijn. En in die praktische aanwijzingen hoe ons praktisch leven uit zou zien, is het heel belangrijk te beseffen dat degene die daarvoor zorgt dat dat zo is, en degene die het doet, dat is de Heer. Hij is het die ons vermeerdert. Genade en vrede worden steeds meer door de kennis van Hem, door de gemeenschap met Hem. Hij is het die ons vermeerdert en die ons overvloedig maakt in de liefde jegens elkander. Dat doen wij niet vanzelf. Dat komt door zijn woord in ons, door zijn geest in ons. Hij doet dat. Hij maakt ons overvloedig in de gemeenschap met hem. En hij is degene die ons hart versterkt, vers 13. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Dus wij kunnen ons niet zelfs heilig maken door eigen dingen. Wij kunnen dat alleen worden in ons praktische wandel van dat nieuwe leven dat wij van hem geschonken gekregen hebben. Dat in zichzelf al heilig is. En als wij in al ons doen en laten, in ons praktisch leven in Christus, heilig willen zijn, want dat is de wil van God, uw heiligmaking, dan zouden wij beseffen dat de Heer Jezus Christus degene is, via zijn woord, via zijn geest, via zijn leven, die dat doet. Want hij vermeerdert ons in de liefde en hij versterkt onze harten en hij is degene die ons doet groeien in hem. Hij is degene die ons overvloedig maakt in liefde, want hij heeft ons getrokken uit deze wereld en heeft ons overgezet in zijn koninkrijk en daar is onze wandel. Waarom de apostel Paulus zegt, onze wandel is in de hemelen. En daar hebben wij een verwachting. Daar verwachten wij de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Of zoals het hier in vers 13 staat, dat wij gewoon onberispelijk zouden zijn in heiligmaking. Dat is zijn werk die ons daar onberispelijk in maakt. In heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst, in de aanwezigheid van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Als de Heere Jezus Christus met al zijn heiligen letterlijk op deze wereld terugkomt om zijn koninkrijk te vestigen, dan komt hij met al zijn heiligen. Ja, wat dacht u wie dat zijn, al die heiligen? Je kan ze ook engelen noemen, want we zijn tenslotte ook toegevoegd aan de tienduizenden der engelen. Maar we zijn ook die heiligen met welke de Heere Jezus Christus terugkomt. En nogmaals, het is allemaal zijn werk wat hij gewoon in ons doet. Hij zorgt daarvoor dat wij heilig zijn in onze wandel en dat wij rein zijn in onze wandel en dat hij ons onberispelijk voor de troon stelt. Zo zit dat. Ik neem jullie even mee naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2 in verband met het werk van de Heer. Wat hij nu doet. En dat doet hij nogmaals, dat doet hij in het verborgene. Dat doet hij terwijl hij zich voor de wereld verbergt en in de wereld gewoon niet aanwezig is. Allerhoogst in de harten van jullie en van mij. Want hij verbergt zich in de hemel. En hij heeft ons daarom ook uit deze wereld getrokken en overgezet naar hem toe, waar hij is. Maar vergist u zich niet, en dat weten wij ook allemaal, hij komt weer terug op deze aarde. Om zijn koninkrijk ook op aarde te openbaren. Ik kom daar straks nog een keer op terug. In Efeze hoofdstuk 2, daar staat in vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Jawel, wat onze geest betreft. Uit genade hebben wij dat eeuwige leven gekregen. Door opstanding van de Heer Jezus Christus. Uit genade zijn wij zalig geworden. Zijn we dus zalig? Ja. Maar hebben we niet zelfs gedaan, is zijn werk. Door de opstanding, doordat hij ons zijn leven gegeven heeft. Eenmaal zalig geworden. Door het geloof, vanzelf spreken, niet door eigen werken. En dat niet uit u, het is Gods gave. Gods gave is dat wij zalig geworden zijn. Gods gave is niet, zoals sommigen dat verstaan, geloof. Hij geeft ons geen geloof. Dat hebben we zelfs gedaan. We hebben zelfs die beslissing moeten nemen om tot geloof te komen. Maar waar wij tot geloof gekomen zijn en waar u en ik gezegd hebben, Heer, u willen wij volgen, u willen wij dienen, daar heeft hij ons zalig gemaakt. En dat is een genadegave. Dat is Gods gave. En dat is niet van ons. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Niemand van ons kan zeggen, ho, heb ik allemaal zelfs gedaan. Nee, dat heeft de Heer gedaan. En nu komt hij, want wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons zijn leven gegeven. Wij zijn zijn maaksel, we zijn van hem, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Ja, hij heeft ons geschapen tot goede werken. Dat is wel zo. Nu is de vraag, wat zijn die goede werken? Welke God voorbereid heeft, niet wij, goede werken die God voorbereid heeft. Waarom? Opdat wij in diezelfde, in die werken die God voorbereid heeft, zouden wandelen. Wij wandelen dus niet in onze eigen werken, wij wandelen in de werken Gods. En daarvoor heeft hij ons ook, met dank aan onze broeder, bekwaam gemaakt. Dat hebben wij ook niet zelfs gedaan. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars te zijn, in zijn dienst gesteld, voor die goede werken, om dienaars te zijn naar het nieuwe verbond, niet naar de letter, maar naar de geest. En daarom zijn we weer bij Romeinen hoofdstuk 12, die ik zo vaak aanhaal. Want daar zegt de apostel Paulus, ik bid u dan broeders, heilige broeders, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offerande. Dat jullie je lichaam stelt, dit lichaam wat wij hebben, daar zeggen wij, Heer, hier ben ik. Dat zouden wij stellen tot een Gode welbehagelijk offer. En zeggen, hier ben ik om uw wil te doen. Want dat is uw redelijke godsdienst. Hij heeft ons bekwaam gemaakt voor de dienst. Die bekwaamheid is uit God, hebben we niet zelfs gedaan. Waarvoor? Om dienaars te zijn naar het Nieuwe Testament. Wat zullen we dan doen? Ja, stel je lichaam ter beschikking. Dat is je redelijke godsdienst. Dat is het werk wat de Heer van ons verwacht. Dat we ons aan hem ter beschikking stellen, zodat hij zijn werk kan doen. En zijn werk, dat is onze heiligmaking. Want dit is de wil van God. Uw heiligmaking, hebben we gelezen in 1 Thessalonicenzen. Dat is wat de Heer wil doen. Ja, maar wat wij daarvoor kunnen doen is, ja, dan moeten we ons ook daarvoor openstellen. Dan moeten we ook zeggen, Heer, hier ben ik. En dan zingen we kinderliedjes, is je deur nog op slot? Maak hem open voor God. Ja, openmaken. Want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Daar heb je die liefde onder elkander. En met elkander. En vooral met de Heer. En dan doet hij iets in ons. En dat is wat de Heer zich, wat de Heer in ieder geval doet. En nogmaals, dit is zijn werk in ons. Hij maakt ons dan in onze wandel heilig. En u weet wat heiligen is. Dat is apart zetten voor de dienst. Klaargemaakt zijn voor de dienst. Bekwaam gemaakt zijn. Getrokken uit deze wereld. In zijn rijk. En daar zijn wij bekwaam gemaakt. Daar heeft hij ons klaargestoomd om hem te kunnen dienen. Nou wij. Nou wij ook ons openstellen naar hem luisteren, want het is beter te luisteren dan te spreken, toch? We zouden nog stil zijn. We zouden nog gewoon zitten aan de voeten van onze heiland en zouden luisteren wat hij te zeggen heeft. En hij is degene die spreekt en die iets zegt tot ons. En wat hij dan doet is, hij versterkt ons hart. Vers 13 van 1 Thessalonicenzen. Hij versterkt ons hart. Ik blijf nog in Efeze eventjes. Dus, wij zijn heilig. En over het heilig zijn, nogmaals, ik zei al, hij heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Maar de eerste zegening die wij lezen in Efeze 1 vers 4, waar in vers 3 gezegd wordt dat we elke zegening ontvangen hebben in Christus, in de hemel. Daar staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, wij zijn in Christus uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, dat stond in dat plan der eeuwen, in het plan Gods van voor de nederwerping en voor de grondlegging der wereld, stond dat al vast, dat degenen die in Christus zijn, uitverkoren zijn, en daarom zijn we uitverkorenen, niet omdat ik Jurgen Brand ben die uit de Achterhoek daar komt of wat dan ook. Of wat ik gedaan heb. Nee, omdat ik een kind van hem ben en u ook een kind van hem bent. Daarom zijn wij uitverkoren. Waarom zijn we uitverkoren? Opdat wij zouden, komt die, heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En dan ga ik naar Efeze hoofdstuk 5. Want wij zouden hem navolgen, wij zouden navolgers zijn van hem, zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En nu komt hij, en wandelt in de liefde. Wij zouden ook wandelen, praktisch leven in die gemeenschap, in welke wij onberispelijk en heilig zijn en wandel in de liefde gelijk ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande, een slachtoffer goden, tot een welriekende reuk. Nou ja, als men dat verkeerd wil verstaan, dan zegt men, oh kijk, daar is die aan het kruis gegaan. Nee, maar dat is niet zo. Dat is aan het kruis gegaan, maar dat is niet zo dat dat hier staat. Daar staat, er wandelt in de liefde, gelijk ook Christus. Christus is de opgestaande Heer Jezus Christus, de gezalfde. En u weet wanneer hij de Christus werd? Toen hij uit de dood werd opgewekt en tot Heere en Christus gesteld was. Dus dan kan het alleen maar gaan over de opgestaande Heer Jezus en niet over Jezus van Nazareth die aan het kruis ging. Die zich aan het kruis gegeven heeft, dat staat zo niet in de Bijbel, die uitdrukking in dit verband. Als het over het overgeven gaat, en over het offeren gaat, dan gaat het altijd over het offer van de Heer Jezus Christus als de opgestane Heer en Heiland. En zo is het ook hier. Christus, die ons lief gehad heeft en trouwens ook lief heeft, en die zichzelf voor ons gelovigen gegeven heeft. Nogmaals, de Heer Jezus, Jezus van Nazareth is wel gestorven voor alle mensen. Eén is voor allen gestorven. Maar hij leeft voor u en mij. En hij heeft zich voor u en voor mij gegeven. Hoe heeft hij dat dan gedaan? In de Hebreeënbrief wordt meteen beschreven dat de Heer Jezus, toen God hem uit de dood opwekte en tot hoge priester van het nieuwe verbond gesteld heeft, dat het eerste wat hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Als hoge priester, als de gezalfde, als degene die opgewekt was uit de dood, is het wat hij zegt. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. God heeft hem opgewekt, heeft hem gesteld tot koning, priester en natuurlijk eeuwig leven gegeven als eersteling. En wat de Heer Jezus doet, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Ja, wat is dan de wil van God? 1 Thessalonicenzen in hoofdstuk 4. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En wat dacht u wat de Heer Jezus nu doet in ons praktisch leven? U en mij heilig maken, toch? Dat is toch waarom het gaat? En dat is dat hij zich stelt voor de Heer en zegt, hier ben ik om uw wil te doen. Dat hij zich offert, offeren, aanbieden, aandienen. Als iemand iets offert, dan biedt hij zich aan. En wij zouden ons toch ook, ons lichaam stellen tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offerande. Dat betekent toch niet dat wij als broeders en zusters de dood in zouden gaan, die zullen we helemaal niet meer zien. Nee, we zullen ons leven aan de Heer geven. En zijn hier ben ik hier om uw wil te doen. Dat is wat de Heer Jezus Christus als de hoge priester ook gedaan heeft. Hier ben ik om uw wil te doen. En hij heeft zich gegeven, overgegeven tot een offer en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Dat is voor God aangenaam als men zijn leven stelt, aan hem geeft. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft en hij stelt zijn leven voor de schapen en zegt, ik zorg wel voor de mijnen. Dat doet hij als de grote herder, als de hoge priester. Daar bidt en pleit hij voor u en mij. Voor u en mij. Voor ons heeft hij zich gegeven. En wat doet hij? Wat is dat werk wat hij dan doet? Eén bladzijde verder in mijn Bijbel in Efeze hoofdstuk 5 vers 25. Daar staat dan, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, moet ik altijd zo betonen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook, en nu komt het, waaraan mannen en vrouwen als echtpaar zich oriënteren, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en vanzelfsprekend lief heeft, zichzelf voor haar, het is weer Christus, broeders en zusters, hè? Christus heeft zich voor de gemeente, voor de zijnen, heeft hij zich overgegeven, geofferd. Heeft hij aan God gezegd, hier ben ik om uw wil te doen, ik zorg wel voor mijn lichaam. Denk weer aan de Hebreeënbrief. Mozes was wel getrouw over zijn huis, maar Christus, die is wel getrouw over zijn huis, wiens huis wij zijn, toch? We zijn nog dat huis, dat lichaam waar hij in woont, de gemeente. En daar is hij trouw. Indien wij maar de roem der hoop tot het doel toe vasthouden, maar hij is getrouw en hij zorgt voor hen, voor zijn gemeente, voor u en voor mij. Opdat, wat doet hij? Opdat hij, vers 26, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij is degene die het doet, opdat hij haar, de gemeente, zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij, de gemeente, zou heilig zijn en onberispelijk. Punt. Dat is het werk wat de Heer Jezus nu in u en mij doet. Dat is dat hoge priesterlijke werk. Wij zijn zijn maaksel. Wij zijn geschapen tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat u en ik in diezelfde werken, in die goede werken die God voorbereid heeft, zouden wandelen. En tenslotte schrijft de apostel Paulus, niet tenslotte, hij schrijft aan de Filippenzen dat de Heer Jezus Christus in u en mij een werk begonnen is en dat wil hij voleindigen. Dat is wat hij doet. Dat is de wil van God. En hij zei, hier ben ik om uw wil te doen. En de wil van God is u en mijn heiligmaking. En dat doet hij, zodat wij heilig en onberispelijk zijn. Want als hij terugkomt, en nu zijn we weer een stap verder nog. Dat is zijn verborgen werk nu. Maar u en ik weten allemaal dat wij straks met de Heer letterlijk terugkomen op deze aarde. En als hij zou geopenbaard worden in heerlijkheid, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus als hij komt, dan komt hij met al zijn heiligen. Nou, wie is dat wel, met al zijn heiligen? Nou ja, daarover zegt het Oude Testament, dat als de Heer komt, dan is zijn arbeidsloon met hem. Zijn arbeidsloon. Zijn arbeidsloon, dat ben u en ik. Omdat hij een werk doet in u en in mij. Dat is die begonnen en hij wil dat voleindigen. Wat kunnen wij doen? Openstellen. Woord tot ons nemen. Hem laten werken in ons hart. Gemeenschap hebben met hem. Met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En uit genade leven en niet uit de wet. En als hij komt, komt hij met u en met mij. Wie gelooft dat eigenlijk nog? Van de christenen. Dat hij inderdaad letterlijk op aarde terugkomt. Dat wat gewoon in de Bijbel van begin af aan door God ook gezegd was. Kijk, ik zeg zo net nog uit het Oude Testament, zijn arbeidsloon is met hem. Of uit Zacharia, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Daar komt hij. Maar nog veel vroeger, daar heeft God in Genesis gezegd, toen hij Adam schiep, de mens. De mens Adam. Laat ons mens maken, staat daar. Genesis 1. Laat ons mens maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Letterlijk staat er, laat ons Adam maken. Enkelvoud. We dachten wie dat is. Dat is de Heer Jezus Christus. Niet de eerste Adam, de tweede Adam. Wat zou die tweede Adam doen? Dat hij over de aardbodem heerse, toch? Hij zou heerschappij hebben over de vissen, over de vogelen en hij zou regeren over de aarde. Ja, wat dacht u? Die mensen die denken, als de Heer Jezus terugkomt, dat is op de jongste dag. Ja, op de jongste dag hoeft hij over die aarde hier, over die aardbodem, niet meer te heersen, toch? Dat is afgelopen, daar komt een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. Maar als de Bijbel en God in het begin voorbestemt dat de Heer Jezus Christus, namelijk de tweede Adam, dat die over deze aarde heersen zou, en over de vissen en de vogeltjes, dan kan dat niet op de jongste dag zijn. Dan kan het alleen maar, ik zeg maar met mijn eigen woorden zo, binnenkort in dit theater zijn. Dat is ook waarom hij ons binnenkort in dit theater ook verandert, lichamelijk verandert. Waarom wij opgenomen worden. Toch? Lichamelijk veranderd worden. Zodat wij dan ook met hem in heerlijkheid, heilig, zalig, rein terugkomen. Op deze aarde kunnen komen. Waar hij letterlijk zijn voeten op de Olijfberg zet. Dit is wat nog toekomst is. En onze verwachting, wij verwachten de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, ja, die is daarop gericht. En voor die openbaring in heerlijkheid, daarvoor worden wij nu hier klaargestoomd, opgevoed, onderwezen door zijn geest, door zijn woord, door zijn leven. En dat heb ik 3 keer hetzelfde gezegd. Hij onderwijst ons en hij leidt ons naar de prijs der roeping Gods. En hij leidt ons naar het doel. Hij bidt voor ons, hij pleit voor ons, hij stelt ons heilig en rein, onberispelijk voor de troon. En het is allemaal zijn werk. Wat is de wil van God? Uw heiligmaking is de gedachte. En zijn terugkomst op aarde, of zijn komst op aarde, waar hij letterlijk zijn koninkrijk op aarde vestigt, ja, daaraan gaat vooraf de opname van de gemeente. Dus, en ik heb het al gezegd, we zijn tenslotte tot prijs zijner heerlijkheid. Ik ga weer terug naar 1 Thessalonicenzen, want ik loop je bijna vast. Omdat ik dan meerdere keren herhaald heb wat die heiligmaking, dat onberispelijk zijn betreft, nog een keer vers 13 van hoofdstuk 3. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst, in de letterlijke aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Want daarom heb ik gezegd, hij komt wel met ons terug. Nogmaals, en hij maakt ons daarvoor klaar. Voortstaan, broeders, vers 1. Voortstaan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij meer overvloedig wordt. Dus, vermaning tot heilige wandel in en onderlinge liefde was de titel die de vertaler daarboven opgezet hebben. En dat is ook zo. En het grote voorbeeld, broeders en zusters, is de Heer Jezus zelf, hoe wij zouden wandelen. Weet u nog? Wij worden toch opgeroepen om te zien op onze overste leidsman des geloofs. Die voor de vreugde die hem voorgesteld was, alles gedragen heeft. Als wij onze voorbeeld willen nemen in onze wandel, in ons praktisch leven, dan kijken we naar de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling. Die voor de vreugde die hem voorgesteld was, alles heeft verdragen. En hoe was zijn wandel eigenlijk op aarde? Ja, die was bestemd door overal waar hij in discussie kwam, overal waar hij aangevallen wordt, waar hij in verzoeking viel, was die gewoon hoe moet ik dat noemen? Daar was die gewoon voornamelijk met er staat geschreven. Zijn reactie op alles was altijd verwijs naar het woord van God. Hebt gij niet gelezen dat? Weet gij niet dat? Hoe leest gij? Er staat geschreven. Zijn voorbeeld in trouw en geloof in het woord van God. Daarom is hij ook onze overste leidsman des geloofs. Hij is niet zomaar onze leidsman. Hij is de overste leidsman des geloofs, staat daar. Hij is dat grote geloofsvoorbeeld. In zijn trouw en zijn onderwerping aan het woord Gods, toen hij als mens hier op aarde wandelde. En daar heeft hij in alle opzicht, wat hem ook overkwam, of de duivel hem verzocht, of die fariseeën probeerden hem strikvragen te stellen, hij had altijd een verwijs naar het woord Gods. Citeerde het Oude Testament, dat was er dan in die tijd, en zei, er staat geschreven. En hield dat aan. En wat, daarom is hij ons groot voorbeeld. En wat wij zouden doen, eveneens trouw en gehoorzaam zijn aan het woord van God. Want voor zijn trouw is hem die vreugde die hem voorgesteld was ook openbaar gemaakt geworden. Die vreugde, het loon, was gewoon zijn aanstelling als erfgenaam van God. Die voor de vreugde die hem voorgesteld was alles verdragen heeft en is gezeten ter rechterhand Gods in de hoogste hemelen. Dat is gebeurd. Op grond van zijn trouw. Daarom vinden wij in de Bijbel ook beschreven het geloof van Jezus Christus. Wat in de nieuwere vertaling allemaal wegvertaald is, dan gaat het alleen maar om geloof in Jezus Christus. Maar het gaat om zijn geloof. En als wij opgeroepen worden tot een heilige wandel, dan is het voornaamste voorbeeld de Heer Jezus Christus, die de overste leidsman des geloofs is, en wij zouden trouw zijn en gelovig, dat is gelovig zijn, ons onderwerpen aan het woord van God, en daarin zouden wij wandelen. En dan zouden wij niet mensen dienen, dan zouden wij de Heer dienen, want in vers 7 en 8 van 1 Thessalonicenzen 4 was ja geschreven, want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En wie dat allemaal verwerpt, dat wij daartoe geroepen zijn, die verwerpt geen mens, maar die verwerpt God, die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. is wat hij gedaan heeft, zodat wij heilig kunnen wandelen. En als de apostel Paulus schrijft dat wij bidden en vermanen u, dan is dat vermanen niet met de wijsvinger boven staan en zeggen, ik beveel jullie wat en ik vermaan jullie en dat is een bedreiging. Nee, dat is net zoals de apostel Petrus zegt, ik zal altijd niet verzuimen u te vermanen dat gij vaststijdt. Hoewel gij het vaststaat, hoewel gij het weet. Wij weten wie we zijn. En Petrus zegt, ik breng jullie dat altijd in herinnering. Ik adviseer u altijd, blijf staan. En dat doet de apostel Paulus ook. En bevelen geeft hij ook niet. Al die korte zinnetjes die jij zo net uit Romeinen hoofdstuk 12 hebt voorgelezen. Zijt vurig in de liefde en doet dit, zijt mededeelzaam. Dat is toch geen wet, dat is toch geen voorschrift. Dat zijn adviezen hoe ons christelijk leven uit kan zien. Maar dat zijn aanbevelingen, instructies. Zo ziet het eruit. En als de apostel Paulus hier schrijft, gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus Christus. Dan is dat wat de apostel Paulus hun allang had uitgelegd, hoe dat praktische leven zou uitzien. Ja, hebt elkander lief. Wees mededeelzaam. Wees trouw en gelovig in het woord van God. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En overeenstemmend met de wil van God, die door het werk van de Heer Jezus Christus, nogmaals, hij is dat werk in u en mij begonnen en hij wil dat voleindigen. En in overeenstemming met dit woord zouden wij wandelen waardiglijk der roeping met welke wij geroepen zijn. En wij zijn tot zoonschap geroepen, toch? Dat is Efeze hoofdstuk 4. Ik bid u dan, broeders, dat gij waardiglijk wandelt met de roeping met welke gij geroepen zijt. En één geest is het, één geloof, één God en Vader. We zijn een eenheid. Ook daar heeft onze broeder in de zijn dienst het duidelijk over gehad. En dan zouden wij beseffen dat God daarvoor gezorgd heeft dat er in oud-testamentische tijd en in het begin van nieuw-testamentische tijd apostelen en profeten geweest zijn. En dat er nu zijn herders en leraars en evangelisten die daarvoor zorgen dat het woord gebracht wordt onder de broeders en zusters, zodat wij allen opgebouwd worden tot volwassenheid, tot een volkomen man staat daar. En dat we niet meer als kinderen heen en weer geslingerd worden door welke richting of wind van leer, door welke nieuwe ideeën die men in de wereld heeft over geloofsleven. Nee, we zouden standvast zijn in het woord van God. Daartoe worden wij opgebouwd. En het is niet een mensenwerk, het is het werk van de Heer die daarvoor zorgt dat wij standvast kunnen blijven. En dat wij door Hem in ons praktisch leven, in onze praktische wandel, geheiligd worden. Dus. En broeders en zusters, als wij dat niet willen, nogmaals, dan verwerpen we geen mens, dan doen we daar geen mens mee kwaad of zo. Dan verwerpen wij God. Want het is Gods wil, onze heiligmaking. Ik neem jullie mee naar Hebreeën. Naar de Hebreeënbrief. Naar Hebreeën. Naar Hebreeën hoofdstuk 10, neem ik. Boven vers 19 staat vermaning tot volharding in het geloof. Want dan worden wij opgeroepen, of de Hebreeën, de Paulus roept op, dat terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, wiens huis wij zijn, toch? We zijn dat huis Gods. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. En dan spring ik naar vers 35, want het ging over die vrijmoedigheid die wij zouden hebben om in te gaan in het heiligdom en te naderen tot de troon der genade. Dat is Hebreeën hoofdstuk 4. Die vrijmoedigheid zouden wij hebben. En dan staat in vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Want die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, die verwerpt God. Die ons namelijk ook zijn heilige geest gegeven heeft, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Dus te blijven in het geloof en staan te blijven en vast te houden, wapenrusting Gods aangedaan hebbende, dat werkt ons een grote vergelding des loons. Dat is die vreugde die ook de Heer Jezus voorgesteld was, die daarvoor alles verdragen heeft. Of moet ik zeggen, het is het loon, het is het kroon. Het is de aanstelling tot zoon. Om tot zoon gesteld te worden. Om daartoe waardiglijk te wandelen, worden wij opgeroepen. Naar de roeping met welke wij geroepen zijn. Tot zoonstelling zijn we geroepen. En werp dan die vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft, want gij hebt lijdzaamheid voor nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. De wil van God gedaan hebbende. Dit is de wil van God. Uw heiligmaking. Doen wij dat? Nee, doet de Heer Jezus Christus. Wat doen wij dan? Wij werpen onze vrijmoedigheid niet weg en wij naderen met die vrijmoedigheid tot de troon der genade en stellen ons hart open voor hem, zodat hij zijn werk kan doen. En daarmee worden wij in onze wandel, in onze ziel, heilig gemaakt. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Want, vers 37, nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven, binnenkort in dit theater. Maar de rechtvaardige, dat zijn de gelovigen, maar de rechtvaardige zal uit het geloof, op grond van het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen welbehagen of geen behagen. En meteen daarachter schrijft de apostel en zegt, maar wij, en u en ik ook, wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel, wat ons praktisch leven betreft. Kunnen wij wat onze geest betreft nog verdorven worden? Nee. Geestelijk gezien hebben we eeuwig leven, dat krijgen we niet meer kwijt. Wij komen in geen enkel oordeel, daar is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wat je wel op het spel kan zetten, dat is je praktische wandel en het loon wat de Heer Jezus in jou wil bewerken, namelijk onze heiligmaking, gericht op het doel, op de prijs der roeping Gods, op de vreugde, op het loon. Waarom zegt de apostel Paulus in 2 Timotheus of 1 Timotheus, weet ik niet, ik citeer het maar zo, aan het einde van zijn aardse wandeling, waar hij zegt, de apostel Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Dat is 3 keer hetzelfde. De goede strijd is de loopbaan lopen die de Heer ons voorgesteld heeft. Die geloofsloopbaan. Want we hebben de overste leidsman des geloofs. Dat is de goede strijd. Ik heb de loop geëindigd. Ik ben die gelopen, zegt de apostel Paulus. En om te duidelijk te maken wat het dan in klare taal is. Ik heb het geloof behouden. Wat is het gevolg dan? Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. De kroon. Maar we zijn geroepen tot heerlijkheid en koninkrijk. 1 Thessalonicenzen 2. Daar zijn we toe geroepen. En als wij die loopbaan lopen die ons voorgesteld is, dan is dat de goede strijd strijden. Dan is dat met klare taal het geloof behouden. En daarvoor krijgen we het loon. En wij zijn niet van degenen die zich onttrekken tot verderving der zielen. Hebreeën hoofdstuk 12, Hebreeën hoofdstuk 12, vers 28. En daar ziet u dat het allemaal past wat de schrift daarover zegt. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Hou die genade vast, dien de Heer. Stel je lichaam ter beschikking tot een heilig, levend, Gode welbehagelijk offerande. Want dat is uw redelijke godsdienst. Want onze God is een verterend vuur. Alles wat er niet deugt, dan neemt hij weg. Dan ontvang je geen loon voor. Want u en ik, wij allen moeten geopenbaard worden. U en ik, wij als gelovigen. Binnenkort in het theater. moeten wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Niet om veroordeeld te worden, niet om geoordeeld te worden, nee om weg te dragen wat door het lichaam heen geschied is. En wat niet deugde in ons aardse leven, en ik zal de laatste zijn, die zegt, bij mij is alles prima. Aards gezien, als ik begin, dan hebben we nog een paar uurtjes tijd of een paar dagen tijd met al die onzin en niet deugende dingen die ik in mijn leven gedaan heb. Maar daar hoef ik niet aan te kijken. Ik kan omhoog zien, net zoals u en ik. Ik kan zeggen, nee, al dat wat was, is weg. En zelfs wat ik nu nog doe, wat niet deugt, en daar zal ik ook nog dingen doen die niet deugen, en u ook, dat neemt de Heer ook weg. Want het is een verterend vuur, hij neemt het weg. Wat overblijft, straks bij de openbaring voor de rechterstoel van Christus, is dat wat van het werk dat hij in u en mij begonnen is, wat hij daarvan had kunnen voleinden. En dat is zijn geloofswerk. Dat is die heiligmaking. Daar zorgt hij voor. Maakt u zich geen zorgen. Wij kunnen omhoog kijken. Daarom wordt ook gezegd, bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want wij zijn met Christus verborgen bij God. En als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan worden ook wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. En dan is maar te hopen dat er veel heerlijkheid is. Dan weet u dat de ene ster een beetje verschilt van de andere. Maar het hangt alleen maar daarmee samen of we inderdaad ons vertrouwen compleet in ons leven aan de Heer gegeven hebben, op hem gesteld hebben. Dat zouden wij gewoon doen, die goede strijd strijden. En daarbij, nogmaals, maken wij allemaal onzinnige dingen. Daarvoor zijn wij nog in dit aardse lichaam en hebben we die inwendige strijd. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik doe, dat wil ik soms niet. Maar je doet het dan toch. Dat ligt nu eenmaal in die natuur. Maar gelukkig, gelukkig hebben wij de Heer in ons. Of zal ik nog, 2 minuten nog, dan stop ik uiteindelijk. Zal ik nou zeggen, wij zijn geestelijk gezien heilig, zalig, rein. Dat betekent, we zijn eenmaal compleet gereinigd en geheiligd. En nu lopen we hier nog rond, ziende op onze overste leidsman. En dan doen we toch nog, omdat we hier op deze aardbodem nog rondlopen, doen we toch nog dingen die niet deugen. Moet ons dat interesseren? Moeten we daar een slecht geweten over hebben? Nee, hoeven we niet. We kunnen omhoog kijken. Daarom zeg ik, voorbeeld, de Heer Jezus. In de voetwassen. Een prachtige demonstratie van zijn werk van heiligmaking, wat hij nu doet. Hij legde zijn klederen af. Hij omgordde zich met linnen doeken. Linnen, kleding, was de kleding van de hoge priester. Dus dat was dan dat afleggen van zijn klederen en het aandoen van die linnen doeken was een uitbeelding van zijn opstanding uit de dood waar hij tot hoge priester gesteld werd. En wat doet hij dan? Dan begint hij de voeten van de discipelen te reinigen. En dan zegt Petrus, wat doe je dan? En Petrus denkt, dat kan nog niet. Wij moeten nog wat doen. Hij reinigt onze voeten. En dan begint hij de voeten te wassen. Petrus die snapt er niks van. Dan zegt de Heer Jezus, dat moet ik doen. Laat maar, Petrus. Dat is mijn werk. Jouw voeten reinigen. En dan zegt de Petrus, nou ja, dan stop me maar helemaal in bad. Nee? Maak me maar helemaal rein, niet alleen de voeten. Dan zegt de Heer Jezus, nee, dat is ook weer niet nodig. Want dat is 1 keer gebeurd. Snapt u? Wat onze geest betreft, opgewekt tot nieuw leven in hem, zijn wij eenmaal compleet gereinigd, geheiligd en door hem zalig gemaakt. Geestelijk. En wat er nu nodig is, is dat hij dat wat we hier nog op aarde rondlopen, op deze aarde, voordat wij opgenomen worden in de lucht, en dan met hem in heerlijkheid verschijnen, daar zorgt hij ervoor dat die voeten rein zijn. Dat is zijn werk. Want dat is de wil van God, uw heiligmaking. En waarom doen wij dat niet? Omdat wij daardoor, dat hij dit werk doet, de vrijmoedigheid hebben om omhoog te zien en te bedenken de dingen die boven zijn en te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want wat hier loopt, daar zorgt hij vuur voor. Want zijn vuur, zeg ik nu omdat ik dacht, onze God is een verterend vuur. Wat er namelijk niet deugt, doet hij weg. Ja, zo is dat. Wat niet deugt, is in de Bijbel hout, hooi, stro, stoppelen, verbrandt hij. Wat deugd is, kostelijke stenen, dat wat blijft. En daarmee zouden wij bouwen en gebouwd worden door onze Heer en Heiland. Want het is de wil van God, uw heiligmaking. En laat dan de Heer toe in uw hart en in mijn hart om dit werk te kunnen doen. Het is Gods wil. Wie zich daar onttrekt, onttrekt zich, doet geen mens kwaad, nee, die verwerpt God. En wij zijn niet degene die ons onttrekken tot verderving der ziel, maar tot behouding der ziel. En daarvoor is alleen maar nodig dat wij trouw en gehoorzaam en gelovig zijn aan zijn woord. Meer niet. Dan wil ik de Heer voor danken. Vader in de hemel, ik wil u dank zeggen. Dank zeggen dat wij uw woord hebben, dat u ons gegeven hebt. Dat u ons in de gelegenheid stelt elke keer weer dit woord te openen en te zien wat uw werk is, Heer. Ook om te zien wie u bent en wat u allemaal gedaan hebt en wat u nu nog doet in degenen die van u zijn, Heer. Ik wil u danken dat wij daar deel uitmaken. Dat wij vol beseffen dat wij uw kinderen zijn die opgeleid worden tot zoonschap. En waar u degene bent die met uw kracht, uw liefde en genade bij ons bent. En die ten allen tijde, waar wij niet weten, zoals de schrift het zegt, wat wij zullen bidden, waar u degene bent die voor ons bidt en pleit en die voor ons zorgt. Want u hebt de verantwoordelijkheid genomen voor uw lichaam, wiens lichaam, wat wij zijn, Heer. Wij zijn levende bouwstenen van dit geestelijke tempel waar u in woont, Heer. En waar we mogen verzekerd zijn dat u ons kracht geeft. Dat wij die hoop die wij hebben, waartoe wij ook wedergeboren zijn, die hoop op dit onvergankelijke, onverwelkelijke erfenis, dat dit ook terechtkomt omdat u dat werk ook wilt voleindigen. Heren, wij zijn dankbaar om zo de dagen die ons hier resten door het leven te mogen gaan, altijd omhoogziende en te beseffen wat een voorrecht is het om een kind van u te zijn. Dank u wel daarvoor. Amen.